Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom in deze dienst. Het is vandaag Vaderdag. Ik werd door Augusta Mul gewezen op een schilderij wat hier in de kerk hangt of heeft gehangen. En dat was van de vader en de verloren zoon. Zo mogen wij ook weer altijd terugkeren bij onze vader. We willen deze dienst zoals elke zondag onder de leiding van deze hemelse vader beginnen. Ik heb eerst wat afkondigingen voor u. In deze dienst is de voorganger dominee Rob Nijhoff. We hebben vanmorgen een klikpreek. Dat gaat Rob waarschijnlijk straks zelf uitleggen. Sinds middag doen de kinderen allemaal mee met een groeiwedstrijd. Ze hebben toen maïskorrels meegekregen om deze te planten. Daar hebben we de afgelopen weken al wat foto's van laten zien. Deze week een verzameling van de foto's van de afgelopen weken. De komende zondagen zijn er geen dia's van de groeiwedstrijd te zien. Er volgt nu een spannende tijd. Zal er een maïskolf gaan groeien? Hoe hoog zullen de plantjes worden? We laten de plantjes in stilte groeien. Begin september horen jullie in elk geval wat er van de plantjes geworden is. In verband met het periodiek aftreden van de broeders Jim van der Linden en Jonne Thijssen zijn door de kerkraad de volgende broeders benoemd voor het ambt van ouderling. Bert Laurens en René Mulder. We delen u met blijdschap en dankbaarheid mede dat beide broeders dit ambt hebben aanvaard, onder de leiding van hun hemelse vader. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging van het ambt, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondag 11 juli in de ochtenddienst. Afgelopen vrijdag was er een pubquiz, die was georganiseerd door de jeugd van onze kerk, voor de hele kerk. Vanaf deze plek willen we de organisatoren en andere betrokkenen van harte bedanken voor deze leuke avond. Afgelopen periode hebben Bert en Martin zich enorm ingezet om het geluid tijdens de diensten goed te regelen. Waarvoor dank. Maar er zijn extra mensen nodig om het mengpaneel voor het geluid te bedienen. Dus nogmaals een oproep om je hiervoor op te geven. Dan nog een mededeling van de regiegroep. Ook deze dienst gaan we weer zingen. En wel op de volgende twee momenten. Het eerste lied en het laatste lied. Het is daarbij wel van belang dat we de richtlijnen van het steunpunt kerkenwerk daarbij volgen. Dat betekent dat we zachtjes zingen, op spraakvolume. We willen benadrukken dat zacht zingen echt de bedoeling is. En we vertrouwen daarin op uw medewerking. De collecte is vanmorgen voor Stichting Hulpactie Doboy. De bloemen gaan we deze week geven aan Bouwina van Brugge. Zij was 2 weken geleden jarig, daar is ze 75 geworden. Maar ook vanwege haar vele werken wat ze bij ons in de gemeente doet. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Ja, goedemorgen. Van mijn kant welkom in deze dienst. Het is inderdaad erg plezierig om tegen een groep mensen weer aan te kijken. En niet alleen tegen een camera. Maar ook de mensen thuis uiteraard. Mensen die meekijken, meeluisteren ook. Van harte welkom bij deze dienst. Ja, Jonne heeft al wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Het is inderdaad Vaderdag vandaag. Waar het in deze dienst over zal gaan is, hoe leren wij nou dat onzichtbare dingen in ons leven eigenlijk belangrijker zijn dan de zichtbare, de tijdelijke dingen die ons ondertussen wel heel erg kunnen raken. Je kunt met van alles nog wat bezig zijn, maar daar zit een laag onder en die is wat onzichtbaarder en eigenlijk is die veel wezenlijker. En bij Vaderdag is het bruggetje, denk ik, wel snel te maken. Vaders zie ik hier om mij heen zitten. Maar onze hemelse vader is ondertussen onzichtbaar. Maar die is er wel. En daar komt alle vaderschap vandaan, zegt Jacobus, de halfbroer van Jezus. Dus onzichtbaar, zichtbaar, dat zijn de twee kernwoorden hier in deze dienst. Ja, klik preekt. De enige die dat eigenlijk zou moeten weten is degene die de beamer bedient. Die krijgt namelijk de preek met de plekjes waar hij moet doorklikken naar de volgende dia. Dat is de uitleg van het woord klik preek. Dus ik weet niet waar u zich hierbij had voorgesteld. Maar voor u is er echt geen spektakel deze dienst. Nee. Sorry. Nou, er is wel een beetje spektakel. Er komt namelijk tijdens het kindmoment een filmpje uit een kerk uit Afrika. En dan zien we dat we nog wel een lange weg te gaan hebben voor we dat niveau bereikt hebben. Maar wij zullen zo dadelijk inderdaad zacht meezingen. Psalm 146, nieuwe psalmberijming, drie coupletten en dan komt er nog een couplet in een andere wijs, op een andere wijs. Om toch een poging te doen om het richting Afrika niveau te krijgen. Maar wij zullen nu de dienst voorafstaand nu beginnen. En spreekt u met mij, onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade en vrede is er voor u en voor jou, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel het rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen, vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik leef geniet, hem verhogen in mijn lied. Hem verhogen in mijn lied.
Wij zullen bidden om een goede dienst. Trouwe Vader in de hemel, dank dat we ook deze dienst bij u mogen beginnen. Bij uw genade en vrede, bij uw betrouwbaarheid. U bent het waard dat we u onze liefde geven en dat we u prijzen. Ook al schieten we daarin tekort, zoals we ook tegenover elkaar tekort schieten. Maar dank dat u vanuit uw genade ons vergeeft en dat we bij u welkom zijn. En tegelijkertijd herinnert u ons er ook aan dat wij mensen sterfelijk zijn. En dat macht daar niks aan verandert. Ook al lijkt het, of Poetin of Xi of Trump of in ons land Thierry Baudet wegkomen met hun arrogantie. Vader, nu de coronacijfers in ons land de goede kant op gaan, kan de sfeer in ons land ook zomaar breder veranderen. Bewaart u ons voor foute vormen van zelfverzekerdheid, ook in de kerk. En helpt u ons door uw woorden en door uw geest om ons te richten op wat van u komt, op wat er werkelijk toe doet. En helpt u ons ook als we juist helemaal niet zelfverzekerd hier zitten of thuis meekijken. Omdat we ons juist kwetsbaar voelen. Alleen. Of gewoon belabberd. Of omdat we met schuldgevoelens stoppen. Of met verslavingen of wat ook. Vader in de hemel, richt u ons ook dan op wat van u komt. Op wat er werkelijk toe doet. In Christus' naam. Amen. Wij lezen nu uit een brief van Paulus, 2 Korinthe 4, vers 6 tot 18. Met de beeldspraak van het aardewerk, het kwetsbare aardewerk.
De God die heeft gezegd: uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht te doen schijnen, om ons te verlichten, met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven. Opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen. Daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven. En weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken. En ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. En ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe lasten die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Ja, we zullen nu kijken naar twee filmpjes. De eerste is ingesproken door Augusta Mul. En de tweede is dus een filmpje met een lied uit een kerk in Congo.
Hoi jongens en meisjes. Wat hebben we inmiddels al veel mooie plantjes zien groeien, hè?
Nora heeft ervoor gezorgd dat er elke week weer een ander plantje op de beamer kwam. Hebben we jouw plantje nog niet gezien? Zeg het dan even tegen Nora of mij. Niet alle maïskorrels zijn tot een plant uitgegroeid. Het is bij ons niet zo warm als bij Gatti in Congo. En maïskorrels houden wel van warmte. Soms groeit het plantje binnen goed. Als het dan groot genoeg was, werd het in de tuin gezet. Maar het was zo lang koud en nat, dat veel plantjes het niet hebben gered, helaas. En ik hoorde ook van een klein broertje die een plantje plukte. Balen. Gelukkig zijn er ook plantjes die het heel goed doen.
De maïskorrel die jullie in de grond hebben gestopt, was best lelijk en rimpelig. Tenminste, dat vond ik. En toch groeide er een mooie plant uit. God heeft in ons hart ook een zaadje geplant. Een zaadje van geloof. En die groeit onzichtbaar. Net zoals de zaadjes onder de grond, groeit het zaadje van geloof in ons hart. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En die zorgt er ook voor dat hij blijft groeien als we het moeilijk hebben. We kunnen er zelf ook voor zorgen dat het plantje groeit. Bijvoorbeeld door goed naar verhalen uit de Bijbel te luisteren. Of zelf in de Bijbel te lezen. Of te bidden of naar de kerk te gaan. In Congo heeft Gatti een heleboel maïskorrels geplant. Omdat ze graag veel maïs wil hebben, zodat ze straks genoeg te eten heeft. In Congo groeit ook het zaadje van geloof. Jullie horen en zien zometeen een lied in de kerkdienst in Congo. Misschien herken je het wel. En bedenk dan, ook door zingen groeit ons geloof.
Nou, u ziet, we hebben nog een lange weg te gaan hier in Nederland. Ik denk dat u al blij was met de verkoeling van gisteren en vandaag. We hebben het al gauw wat warm de afgelopen week. En in dat soort temperaturen gaan dit soort diensten dus gewoon door. En ook in allerlei omstandigheden in Afrika. Vergeet dat niet. Deze mensen zijn echt niet zo blij omdat hun levens zo enorm gelukkig eruit zien. Dat is niet waar die blijdschap vandaan komt. Dus dat is ook wel iets interessants om over na te denken. Hoe zit dat? Ja, de preek. Eigenlijk hebben we die al een beetje gehad nu ook. Met dank aan Augusta Mul. Maar laat ik de tekst... waarover de preek zal gaan nog een keer lezen. Dat is het laatste gedeelte van wat Jan Harrivas zo net las. 2 Korinthe 4 vers 16 tot 18. De preek gaat ook wel over het hele Bijbelgedeelte. En we zullen na de preek zingen uit een lied. Nu zingen wij getroost en blij. En het aardige om daarbij te vertellen is dat dat lied een Lutherlied is. Niet een vaste burcht, maar Luther heeft nog veel meer liederen op zijn geweten. En dit is er ook een van. Luther was ook wel van de muziek, zal ik maar zeggen. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18. Paulus schrijft... Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren... ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd... De geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Ja, wie meekijkt of luistert, broers, zussen in Christus. Concrete dingen, daar reageren wij snel op. Hè, wat vind je van de liederen in de liturgie? Of van elkaars kleren? Of van vrouwen als diaken? Of als dominee? En ik ben mij bewust dat dat, zeker dat laatste, serieus gevoelig kan liggen. Daar hoef je niet overheen te hobbelen. Maar ik noem het wel. Het is een van de gespreksonderwerpen of discussies waar we mee zoet zijn op dit moment in de vrijgemaakte kerken. Maar goed, misschien toch wat dichter bij jezelf. Wat raakt ons? Ja, ook... Wat jou overkomt aan ziekte. Of dat je onheus behandeld bent door hem of door haar. En het is begrijpelijk, zo reageren wij als mens. En toch probeert Paulus ons aldoor een laag dieper te laten komen. Onder onze ergernis of meningen. Dieper dan waar wij onder lijden. We lazen het zo net. Wat je meemaakt, het gaat om te beginnen om je innerlijke mens. En dat doet denken aan zwangerschap. Ja, sorry, het is vaderschap vandaag, maar het lijkt wel alsof de preek geschreven is voor moederdag. Maar dit doet denken aan een zwangerschap. Aan de binnenkant groeit onzichtbaar een kindje. En als moeder ben je misschien misselijk of elke dag bek af... Maar als het dan gezond geboren wordt, dan heb je al die krakkemikkigheid, die heb je er dubbel en dwars voor over gehad. Het gaat dus om dat kindje. En wat is dan die stille groei? Wat is dan die binnenkant bij ons in de kerk? Als je in de kerk meedoet, waar richt je je dan op? Nou, in januari, februari, dit kan ik in andere gemeenten niet zeggen, maar hier wel. In januari, februari heb ik hier 3 themadiensten gehouden. Dat waren middagdiensten. En ik heb 3 prioriteiten genoemd. Hoe verschillend kerken ook zijn, maar in elke echte kerk, daar krijg je iets, daar deel je iets en daar gun je elkaar en anderen iets. Misschien heeft niet iedereen die diensten meegekregen, maar die gingen over het krijgen, het delen en het gunnen. Het krijgen van, dat je beseft dat je van God afhankelijk bent, van zijn genade. Van hem krijgen wij ons levens en vergeving. We delen van alles door onze levens uit te wisselen met elkaar, met woorden, met hulp. Open zijn over wat je lastig vindt misschien. Steun die je gehad hebt ergens aan, dat kun je uitwisselen, dat kun je onderling delen. En je kunt anderen ook weer genadig iets gunnen, ook al weet je dat je het waarschijnlijk de rest van je leven niet meer terug zult krijgen. Gunnen. Als het goed is, wordt hier een dia bij. Ja, daar komt hij. Ja. En ik heb dat krijgen, delen en gunnen, heb ik toen het grondwater van de kerk genoemd. Het grondwater. En dat zit dus ook al onzichtbaar onder de grond. En die grond is dan de zichtbare buitenkant. En hopelijk groei je er, net als zo net in de dia over de maïsplantjes, hopelijk groeien er op een gegeven moment ook boven de grond zichtbaar van die plantjes. Maar het begint echt aan de binnenkant, onder de grond, onzichtbaar. Nou, hoe leer je nu in de kerk om die meestal onzichtbare dingen belangrijker te gaan vinden dan alles aan de buitenkant waar wij ons zo makkelijk druk over maken? Daarover gaat deze preek. En de beeldspraak, nu niet meer de zwangerschap, maar de beeldspraak is een verbouwing. Gods verbouwing. Accepteer afbraak. Laat renovatie toe. En blijf gemotiveerd door het resultaat. Dus eerst die afbraak. En daar heeft Paulus het ook over. Want laten we wel wezen, wij mensen zijn kwetsbare wezens. Een auto kan je aanrijden. Vormen van kanker vreten je van binnen kapot. En voor de duidelijkheid, als Paulus het dan heeft over zijn uiterlijke bestaan, dan bedoelt hij toch niet alleen zijn lichaam, maar hij bedoelt jou helemaal. Ook psychisch, mentaal. Hoe je eigenlijk al vanaf je geboorte een kwetsbaar mens bent. Je denkt, oh, ik red het toch aardig in het leven. En dan een paar forse tegenslagen en je zakt weg. En opeens denk je, waar leef ik in vredesnaam nog voor? We zijn echt van onze geboorte af eindigen ten dode opgeschreven wezens. En je kunt je lichaam en hoe je je voelt, dat kun je ook niet van elkaar losmaken. Al door pijn voelen, dat put je uit. En niet kunnen slapen. Put dat je nou lichamelijk uit of psychisch? Zeg het maar. Allebei toch? Het werkt allemaal op elkaar in. Nou, Paulus. Zeg Paulus dan nu. Ach, kom op, dat is allemaal onbelangrijk, dat is allemaal tijdelijk, niet overmalen. Dan waren we snel klaar nu. Maar Paulus is geen stoïcijn. Dit is niet wat hij zegt. Hij kijkt niet neer op het lichaam, op het aardse. Ergens anders schrijft hij, alles wat God geschapen heeft is goed. En niets daarvan is verwerpelijk. Voor een goed en gezond lichaam en ook voor een gezonde geest mag je God danken. Voor levenslust, voor vitaliteit. Waar Paulus onder lijdt, dat is al dat reizen van hem, de uitputting, de spot van mensen. Ze hebben hem gestenigd zelfs. En wat heeft hij allemaal niet nog meer ondergaan? Schipbreuk. afbraak die hij heeft meegemaakt, die afbraak, dat was afbraak van iets goeds. En dat maakt het juist pijnlijk. Omdat het afbraak is van iets goeds. Afbraak doet pijn. En pijn versnelt de afbraak. Maar zowel lichamelijk als psychisch ben en blijf je kostbaar in Gods ogen. Hij is je schepper. En toch laat hij die afbraak toe. Ga ik je nu wat somber stemmen? Wat ellende aanpraten? Hè, om je dan weer zo dadelijk een mooie boodschap te verkopen? Nee. Paulus heeft het hier over zijn eigen feitelijke leven. Hij zelf is zo'n breekbare pot die zomaar stuk valt. Aardewerk. En zegt hij dan, juist die zwakte, dat kwetsbare, dat maakt nu al duidelijk dat wat er van mij, van Paulus uitgaat, dat dat Gods kracht en licht is. Gods scheppingskracht noemt hij het zelfs. De God die gezegd heeft, er zij licht, licht in de duisternis. Dat is de kracht die bij Paulus van binnenuit is gaan werken. Paulus zegt, die duisternis, zo ging het bij Jezus ook. Zo ging het bij Jezus ook. En zo gaat het bij mij en bij alle andere apostelen. Jezus onderging zelfs de marteldood. Een kruisiging is ontworpen als een ellendig, traag sterven. Maar achteraf bleek juist die dood een bewust offer. En zelfs een overwinning. Zonde en lijden zijn daardoor verslagen. Ook mijn zonde en lijden. Jezus werd vastgenageld om mij vrij te maken juist van die ketting zonde, lijden, dood. Zonde, lijden, dood. En je kunt het karma noemen, maar het is zonde, lijden, dood. Zo zijn onze levens. Maar Jezus heeft die ketting stuk gebroken. En met Jezus voor ogen kijkt Paulus dan ook naar zichzelf. Heel feitelijk. Hij zegt, ik moet van alles verduren. Maar iedereen die mijn krakkemikkigheid dan ziet. Wat stelde die Paulus nou helemaal voor? Hij was niet eens een goede spreker. Iedereen die mijn krakkemikkigheid dan ziet en mijn woorden hoort, die snapt om wie het echt gaat. Een redder van mensen die zelf kapot is gegaan. Die kracht wil geven juist aan wie zich zwak voelt. En nieuw leven als tot je doordringt. Dat ons leven eindig is. En wij dan? Want niet alles wat ons overkomt is zomaar een boodschap voor anderen, toch? En toch is ook onze pijn. Pijn waarin Jezus kwam delen. Ons kwetsbare lichaam. Onze vermoeidheid. En dat ik dit zeg, maakt je leven niet minder pijnlijk. Vermoed ik. Niet minder pijnlijk dan het misschien is. Maar dat Jezus deze afbraak kwam meedragen, deze sores, onze menselijke sores, en dat Paulus het onderging, is dan ook niet mijn pijn. Iets wat hen, wat Jezus en Paulus en mij verbindt. Overvalt het je dat je afbraak merkt? De waarheid is, wij mensen moeten ergens van verlost worden, ja. Van zonde, maar ook van die afbraak. En dat accepteren, dat is geloofswerk. En Jezus en Paulus konden daarover meepraten. Ja, gelukkig zegt Paulus meer dan dat je afbraak kunt verwachten. Sterker, afbraak hoort alleen bij ons uiterlijke bestaan, zegt hij. Bij die kruik, dat aardewerk. Maar Jezus laat je in die kruik kijken. Naar je hart. Zoals in een zwangere vrouw een vrucht groeit. Zo laat Jezus in je hart een innerlijke mens groeien. En dat zit dieper dan hoe je je psychisch voelt. Hoe je je voelt, dat hoort dus nog steeds bij die kwetsbare kruik. Bij die buitenkant, bij dat aardewerk. Maar de hoop van Jezus, dat is zaad uitgestrooid in je hart. Zoals plantjes onder de grond onzichtbaar beginnen te groeien en zoals een kindje onzichtbaar gaat groeien in de buik van moeder, zo laat Gods geest zijn vrucht en jouw hoop groeien in je hart. Ja, zo net ging het over afbraak, maar dan mag je nu dat groeien ook renovatie noemen. Paulus zegt, elke dag wordt je innerlijke bestaan vernieuwd. Elke dag krijg je van buitenaf misschien dingen te verwerken die je lastig vindt. Maar aan de binnenkant zorgt Gods eigen geest ervoor dat je hart er niet aan kapot gaat. Die renovatie van je hart, daar gaat het God om. Dat die verder gaat. Oud zeer eruit. Of wrok, of nare herinneringen. En goede gedachten erin, in je hart. Kijk, bij liefdesverdriet dan zeggen wij, ze heeft zijn hart gebroken. Of andersom. Zo voelt dat. Maar dat is nog steeds psychisch. En ja, dat kan doorvreten bij jezelf tot totale wanhoop. En dan geef je je over aan die wanhoop, aan die totale wanhoop. Want dan geef je je hart aan een foute partner. Geef liever toe dat je er zelf echt niet meer uitkomt, dat je echt aan de grond zit. Help! Ik zie geen uitweg meer. Het is voldoende om dat tegen God te zeggen. Ik zie geen uitweg meer. Of tegen de mensen die je vertrouwt. Ik zie het niet in zitten. En geef je hart over aan God. En dan vangt hij je hart op. En hij houdt je hart heel. En daarna heb je misschien nog een hele lange weg te gaan. Omdat je je misschien niet van de ene dag op de andere zo geweldig voelt. Maar dat is die weg die Paulus is gegaan. En die weg die ook Jezus is gegaan. Want onze woorden voor elkaar, die doen er dus wel toe. Als jij een ander in de grond boort, dan begin je iemand psychisch af te breken. Maar dat kan ook weer doorvreten. Terwijl je met goede woorden juist materiaal aan kunt leveren, ook voor die innerlijke renovatie. Goede woorden werken niet alleen psychisch, voor je gevoel, bemoedigend. Maar goede woorden kunnen echt in je hart zinken. Ik heb een voorbeeld van dominee Paul Visser. Protestantse predikant in Rotterdam, Maranatha-kerk, kan ik je aanbevelen. Het is bijna jammer, jullie hebben altijd dubbele diensten geloof ik gehouden tijdens de coronatijd. In Duivenveld hadden we maar één dienst, alleen de middagdiensten. Dus Arnolda en ik zaten 's ochtends heel vaak naar dominee Paul Visser te kijken. En in bijna iedere preek, bijna iedere dienst, komt dan bij hem het zinnetje terug. God kan je hebben. God kan je hebben. Dat is zo'n goed woord. Voor God ben je nooit een te zwaar geval. God kan je hebben. Zulke woorden, laat dat in je hart zinken. Laat dat op je inwerken. Laat Gods geest daar je hart maar mee vernieuwen, renoveren. God kan je hebben. Ja, maar als je dan toch nog je wanhopige momenten hebt. Waarom moet ik dit ook nog meemaken? Dat dit mijn kinderen overkomt. Of dit op mijn leeftijd nog. Paulus laat je dan even kijken, meekijken naar die eeuwige luister. De glans, de glorie, dat warme licht dat God voor ons klaar heeft liggen. En Jezus heeft daar stukjes van laten zien. Bij zijn genezingen bijvoorbeeld. En er zijn ook mensen die hebben een bijna doodervaring. Verrassend genoeg schijnt dat het vaakst voor te komen bij dertigers. En die komen dan soms terug uit een coma-achtige toestand. Die komen dan soms terug met herinneringen aan licht of aan mooie kleuren, aan iets aantrekkelijks. Vaak. Het trok ze. En dan zijn ze bijna boos dat ze weer hier op aarde belanden. Dat ze nog verder moeten. Ook Paulus wil je heen laten kijken over wat je nu te dragen hebt. Hij ontkent niet wat je nu te dragen hebt, maar hij wil je er overheen laten kijken. Ja, ons uiterlijke leven, dat kan nogal wat van ons vragen. Zoals ook een zwangerschap. Maar dat leven dat groeit in je hart, dat is een eeuwig leven. Aan je uiterlijke leven met duistere perioden, daar komt een keer een eind aan. En dat is verrassend genoeg goed nieuws. Maar de diamant waar Gods geest aan de binnenkant mee bezig is, die edelsteen, die komt vroeg of laat tevoorschijn. Sterven heet dat. Of als Christus terugkomt. En dan schitter je als een diamant in dat eeuwige glorielicht, die glans van God, God zelf. Ja, hoe leer je nou zulke onzichtbare dingen belangrijker te vinden dan alles aan de buitenkant waar je je druk over kunt maken? He, onze krakkemikkigheid. Je eigen gezondheid. Of wat we hier in de kerk allemaal doen. Preken, bijvoorbeeld. Of allerlei dingen organiseren. Of die discussies en gesprekken over van alles en nog wat. Nou, dat is dus allemaal tijdelijk. Dat is allemaal maar tijdelijk. Beperkt. Eindig. Het gaat een keer voorbij. En zelfs bij preken kun je daar blij over zijn. Maar moeten we er dus maar mee stoppen? Nee. Maar probeer bij alles waar je druk over maakt, steeds bij jezelf, jezelf eraan te herinneren. Het gaat om wat wel eeuwig is. Het gaat om het leven en de liefde die we van God zelf krijgen. Krijgen. En dat leven en die liefde kunnen we onderling delen. En ook met anderen. En dat leven, die liefde, die gun je elkaar en anderen. Krijgen, delen en gunnen. Daar gaat het om in de kerk. Denk weer aan die zwangerschap. Alleen zo groeien in onze harten, om zo te zeggen, onze kindjes. Gods kindjes. De vrucht van de Vader, van zijn woorden, van zijn geest. Toch een vaderdaggedachte. En soms wordt in dit leven al iets van die binnenkant zichtbaar aan de buitenkant. Opnieuw Paulus, brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22 en 23. En sommigen weten het nu al. Liefde, geduld, zelfbeheersing, vrede, blijdschap. Woorden die vrede stichten en die blijdschap geven. Nu al. Amen.
Nu zingen wij getroost en blij, van vreugdevolle dingen. Om samen in Gods kantorij, zijn liefde te bezingen. God bracht verandering teweeg. Die wonder mooi gestalte kreeg in Christus onze Heere. Aan liefde gaf hij een gezicht, het hel kreeg handen, voeten. Zijn lieve Zoon heeft zich verplicht de zonden uit te boeten. Dit wordt met daden onderstreept, heeft voor de dood ons weggesleept en doet ons met hem leven.
Ja, je kunt op verschillende manieren in de Bijbel natuurlijk terugvinden hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Dat begint aan de binnenkant, maar wat ook een beetje zichtbaar kan worden, gelukkig al aan de buitenkant. En Jezus die doet dat in de bergreden. Die schetst eigenlijk een plaatje van hoe zijn kinderen, zijn volgelingen, hoe die eruit zien aan de buitenkant ook. En daarna zingen we van Psalm 116, ook weer een nieuwe psalmberijming. Eerst het laatste en dan het eerste couplet. En dat wordt voor ons gezongen. Jezus bij het meer van Galilea. Gelukkig de machthebbers. Nee dus. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de feestvierders. Nee dus. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Omdat ze het onrecht van deze wereld zien of zelf aan hun lijven ervaren. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En het vervolgd worden, dat heeft Paulus aan hun lijve ondervonden van de kant van Joden en van de kant van Romeinen. Misschien dat wij denken van, ach ja, wij hebben toch redelijk onze vrijheid. Sommige mensen maken zich een beetje druk over die coronabeperkingen en kerkdiensten en zo. Maar kom op, we hebben uiteindelijk gewoon onze vrijheid. Maar de vervolging die zit in onze westerse cultuur misschien op een wat subtieler niveau. Er zijn zoveel vooroordelen inmiddels over het evangelie van Jezus Christus, dat je nauwelijks iets kunt zeggen of er wordt cynisch op gereageerd. Ik wil één voorbeeld noemen. Gisteravond zaten Arnold en ik te kijken naar zo'n nieuwe serie van die Belgische cameramensen, Arnoud, Philip en Ruben. Dwars door of over de Middellandse Zee is een nieuwe serie. Dat is erg aardig om dat te bekijken. Maar die begonnen dus op Gibraltar. Daar kwamen ze op Menorca, dat ligt naast Mallorca, eiland dus tussen Spanje en Italië. En daar bezochten ze een grot, ik was heel verbaasd, een grot die al in gebruik was bij de Foeniciërs, de mensen uit Libanon, tegenwoordige Libanon, maar de Foeniciërs, de Tyrus en Sidon, dat soort lui. Dus die komen al uit de tijd van het Oude Testament. Dat waren scheepsvaders, die kwamen daar op dat eiland, Menorca, en die hadden daar in een grot, hadden ze gewijd aan hun godin Tanit. Allerlei mensen komen daar op die grot nog steeds af. Die godin Tanit wordt daar nog steeds in die grot vereerd. En er was zelfs een soort druïde die zich opwierp als een soort priester van deze godin. En natuurlijk, hij had ook wel door dat die godin niet echt bestond. Maar hij deed de rituelen. En er waren mensen die serieus daar gaven achterlieten in die grot voor de godin en een gebed deden voor iets wat ze wilden. Dus de pre-christelijke, het pre-christelijke heidendom, dat wordt daar nog steeds gepraktiseerd in een katholieke omgeving. Hè. Het is in plaats van Maria moet Tanit het gaan doen. En de druïde kreeg de kans om voor de camera uit te leggen, hè, waarom trekt dit mensen nou? Nou, zei die, dan hebben we geen onderdrukking van vrouwen nodig, hè, zoals Maria en een mannelijke overheersing. Dan kunnen we terug naar die tijden van voor de kerk. Het werd gebracht als evangelie. Dat is een complete omkering. Hè. In de oudheid, zeg maar, in het Romeinse Rijk, was het christendom de brenger van de vrede van Jezus Christus en de vrijlating van slaven, de gelijkwaardigheid van slaven en meesters en nog veel meer. Maar dat wordt even in 2-3 zinnen in zo'n fragment op televisie, wordt dat even omgedraaid. Och, wat vreselijk die onderdrukking door christenen. En natuurlijk, er zijn zwarte bladzijden in de kerkgeschiedenis. Maar ga niet doen alsof het evangelie van Jezus geen evangelie is geweest. Willy Brod heeft ons ergens van verlost hier in Nederland. En als wij graag terug willen naar de Batavieren, dan moeten we dat vooral doen. Maar het is bedrog. En het wordt onweersproken gewoon massaal geventileerd. Er zijn weinig mensen, 90% van de bevolking is inmiddels behoorlijk geseculariseerd. En dit soort vooroordelen wordt gewoon rondgepompt. En je kunt dus als dominees of als gewone christen, zeg maar, praten wat je wil. Maar het loopt stuk op allerlei vooroordelen. Die mensen niet eens uit boosaardigheid hebben. Ze denken gewoon dat het zo zit. Die stomme kerk met mannelijke overheersers. Zie je hoe moeilijk ze doen over die vrouwelijke dominees en zo. Zie je wel, het is nog steeds niet. We moeten terug naar Tanit. Op naar die grot daar. Als je toch op Mallorca bent, één boot, dat is de oplossing tegenwoordig. Dat is een vorm van vervolging. Want je durft niks meer te zeggen als christen. Je gaat een beetje je terugtrekken. Van laat maar, wat ik ook zeg, komt toch niet over. Dat is ook een vorm van vervolging. Dat is psychische vervolging. Dat is wat er in onze westerse cultuur op dit moment volgens mij speelt. Dit was een ongepland extraatje. Wat zouden we doen? Psalm 116, vers 8 tot 1. Ook voor Christus overigens, die psalm.
Stijgt op naar hem. Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige. Ik ga zijn huis in om voor hem te juichen. Zing halleluja, heel Jeruzalem. Ik hou van God, hij heeft mijn stem gehoord. Smeek ik om hulp, hij wil mij antwoord geven. Ik roep hem aan, zolang als ik zal leven. Van mijn gebed mist hij geen enkel woord.
Weeg ik binnen, Marcel van Genderen blijkt een hartinfarct te hebben gehad. Is inmiddels weer terug in het ziekenhuis van Ede via Nijmegen. Dus, vooruitzichten zijn nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat hij op dit moment in ieder geval stabiel is. Dus we zullen bidden voor Marcel en Fiona en hun zonen Thomas en Samuel. Trouwe Vader in de hemel, van ons gebed mist u geen enkel woord en daar danken we u voor. Maar in werkelijkheid kent u onze harten zelfs al voordat we u een enkel woord hebben gebeden. Dank daarom dat u ons in alles wat ons zwaar op het hart kan liggen, dat u ons de gelegenheid wilt geven om ons hart voor u te openen. U weet wat ons neer kan drukken. Maar dank dat u ons wilt helpen om wat ons neerdrukt in uw handen te leggen. Om die druk bij ons te laten afnemen. U kent onze krakkemikkigheden. Die van onze lichamen, zeker als we wat ouder zijn. Maar ook als vormen van ziekte of handicap onze lichamen of geesten al veel eerder te pakken hebben gekregen. U kent onze kwetsbaarheden, in hoe we ons voelen of in hoe we soms met elkaar omgaan. We zijn niet altijd zulke vredestichters. We zijn lang niet altijd erop bedacht wat u het belangrijkste vindt. Wij hebben zo onze stokpaardjes, linksom of rechtsom. Vult u daarom onze harten met uw geest, met uw barmhartigheid. Met de nederigheid om te kunnen gaan met wat niet onze eigen keus zou zijn, maar wat onze verbondenheid als kinderen van u onderling ook geen schade zou mogen doen. Vader, en bij onze kwetsbaarheid denken we nu ook aan Marcel van Genderen, zijn gezin, nu die na dit hartinfarct in het ziekenhuis ligt. Wat een schrik en spanning zal dat gegeven hebben bij Fiona, maar ook bij Thomas en Samuel. Maar dank dat zijn toestand nu redelijk stabiel lijkt te zijn. En we bidden u om goede vervolgzorg. Vader in de hemel, hoort u nu ook wat wij in stilte u voor willen leggen? Omdat het ons hart benauwt of omdat het ons nu speciaal bezig houdt. Vader in de hemel, het is vandaag Vaderdag en u bent de bron en de gever van alle vaderschap. Weest u met vaders die worstelen om alles te combineren. Hun gezin, hun werk, werk in de kerk. Zeker ook nu in onze tijd. Met alle keuzemogelijkheden. Wat zij doen, wat vrouwen en moeders allemaal doen. Heer, en speciaal bidden we u ook voor wie kinderen verloren hebben. Of wie u niet de zorg voor eigen kinderen hebt toevertrouwd. Ook daarin kent u onze harten. En kunt u ons richten op waar u ons wel zorg en verantwoordelijkheid voor wilt laten nemen. Vader in de hemel, als we breder rondkijken over onze wereld, dan zien we dat het vaak dictators zijn die zich opwerpen als vaders voor hun volk. Wilt u hun volken dan bevrijden van dat soort vaderschap, van dat soort machthebbers, van Kim Jong-un of Xi of Poetin? Of recent deze nieuwe president waar het Iraanse volk weinig goeds van te verwachten heeft? Wilt u wereldwijd uw eigen kinderen helpen om ook in moeilijke omstandigheden mensen om hen heen te wijzen op uw vaderschap? Op uw liefde en zorg voor ons mensen. En dat alle machtsbeluste soorten leiderschap mensen klem zet en uiteindelijk daarom te gronde zal gaan. Vader, geeft u ook ons vandaag en de komende week een leven in het vertrouwen dat u op uw manier met ons bezig bent. Met ons leven, met ons hart. In Christus' naam. Amen. Ik vermoed dat er nu een dia, ja precies, voor de stichting Dobboy. Dat is het doel van de collecte. Ik weet niet of die collecte nu ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ik denk het niet namelijk. Ik moet de jouw kant op kijken, hè, inderdaad. Oké. Collecte doel, Dobboy. Ook voor de mensen thuis. En wij zullen deze dienst afsluiten door te zingen, en u mag weer zachtjes meezingen, dat ging heel goed aan het begin van de dienst, met het lied Als een hert dat verlangt naar water.
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mijn geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u.
Mogen de Heer u en jou zegenen en beschermen. Mogen de Heer bij je zijn en voor je zorgen. Mogen de Heer aan je denken en je vrede geven. Amen.
Verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diep ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus, overwinnaar.